Geliefde gemeente, letten wij op het ons voorgelezen schriftgedeelte uit het Heilige Evangelie naar Marcus' beschrijving, hoofdstuk 9. Ik lees u daar alleen uit voor de versen 23 en 24. Marcus 9, de versen 23 en 24. Daar spreekt het woord van de Heere. En Jezus zeide tot hem: zo gij kunt geloven, alle dingen zijn mogelijk degene die gelooft. En terstond de vader van het kind, roepende, met tranen zeide: ik geloof, Heere, kom in ongelovigheid te hulp. Tot zover. Letten wij op de grijpende duisternis. Het ongelovige geloof en het zegenend licht. De grijpende duisternis. Het ongelovige geloof en het zegenend licht. Wij hebben al eens meer bij deze geschiedenis stilgestaan. En het kan zijn dat u zich bepaalde dingen daar nog uit herinnert. Soms geeft de Heere dat ook wij bij vernieuwing iets mogen zien van de betekenis van het woord in eigen hart en leven. Tot troost, tot onderwijzing, tot beschaving. En zo moeten we het zien dat we vanmorgen weer eens bij deze bekende geschiedenis stilstaan. Opdat wij elkaar zouden vertroosten door de geest met de vertroostingen waarmee God troost. En onderwijzen zouden in de dingen waarin wij ook persoonlijk onderwezen worden. En dan kan het zijn dat je opeens, dat wil niet zeggen dat wat je erover hebt mogen zeggen in de verkondiging van het woord van God, dat dat minder waar is. Maar soms zie je opeens iets erbij dat verborgen is voor onze ogen. Zo heb ik, dat kan ik me nog wel herinneren, wel eens als het ging over dat woord: Heer, ik geloof, kom een ongelovigheid te hulp. Je zegt, ja, een wankelend geloof. Een wankelend geloof, zo klein, zo zwak. Dat je zegt: Heere, wil me helpen, want ik kan het niet. Dat is ook zo. Dat voelt u wel aan. Toch blijft het een eigenaardige zin. Kom mijn ongelovigheid te hulp. Je zou eerder verwachten dat er zou staan: Heere, kom mijn zwakke geloof te hulp. Of het klein geloof, kom dat te hulp. Maar nou staat er: kom mijn ongeloof te hulp. En dan zijn wij genegen om dat gelijk in die zin te verduidelijken, dat we zeggen: ja, hij bedoelt: Heere, breekt u mijn ongeloof maar in stukken. Tuurlijk is dat ook waar. Maar toch, er is nog iets in. En dat wilde ik u met Gods hulp vanmorgen proberen te verkondigen. De Heere Jezus is van de berg der verheerlijking afgekomen. Daar waren Mozes en Elia en zijn aangezicht glinsterde van de heerlijkheid. En Petrus, Jacobus en Johannes waren erbij. En Petrus zei: zullen wij 3 tabernakelen bouwen? Voor u 1 en voor Mozes 1 en voor Elia 1. En ze wilden daar wel blijven. Maar dat kon niet. Maar het was zo'n stukje van de hemel, hoewel het voor de borg en middelaar vernedering was. Waar staat wel bij de verheerlijking op de berg? Maar of dat je dat echt zo op moet vatten als de mensen dat doorgaans uitleggen, dat betwijfel ik. Het gaat om de vernederde knecht. En als je nou zelf in de hemel thuis hoort, van eeuwigheid in de schoot van de Vader, delende in dezelfde heerlijkheid en majesteit, en je bent dan op aarde, En er komt dan zo'n stukje hemel. En daar word je even in toegelaten. En je moet er dan weer uit. De wolk gaat weg. Mozes gaat weg. Elia gaat weg. En daar sta je als de eeuwige Zoon van God die in ons vlees gekomen is. Daar sta je weer in de ontluistering. In het gemis. Dat is zo ontzettend geweest. Zoals wij iemand, hè, die eigenlijk in een duur en mooi en prachtig en gelukkig huis woont. Maar hij is eruit. En we zeggen, kom eens even binnen. En je moet dan weer weg. Je kan er niet in. Wat is dat ingrijpen? Zo hebben de discipelen het niet gevoeld. Die dachten niet aan vernedering. Die dachten alleen maar aan verhoging. En dan komen ze van die berg af. En zien ze daar mensen. Die zijn aan het twisten. Met de discipelen. Farizeeërs. Dat zullen de aanstekers wel geweest zijn. Maar de mensen. De scharen staat er in de Bijbel. Die is ook licht. Bewegelijk. Het is zo gauw. Hosanna. En zo gauw. Kruisten. En dan zie je als er dan schriftgeleerden, farizeeën zijn, en die staan te twisten, dan zou je zeggen, nou, de mensen die achter de Heere Jezus aanliepen, die zullen wel gelijk de partij van de discipelen kiezen en zeggen, van deze jongens blijf je af. Dat zijn onze vrienden. Maar zo gaat het vaak niet. Vaak sta je dan te kijken dat toch weer een heleboel mensen die gaan langzaamaan naar de andere kant en zeggen, ja, jullie hebben eigenlijk toch wel gelijk. Het is niks. Maar gaat het om? Nou, de discipelen die niet meegeweest zijn op de berg, die staan daar en daaromheen de farizeeën en daaromheen de mensen. En ze hebben woorden over, ja, over de betekenis en de inhoud van wat Jezus Christus is en doet. En wat zij eventueel mogen doen. Want in de evangelie lees je dat Jezus hun macht gaf om de boze geesten uit te drijven. En dat hij ze ook uitgezonden heeft om de zieken te genezen. En dat ze opgetogen terugkwamen omdat de geesten hun onderworpen waren. En dat Jezus zei, ach, verblijd u daar nou maar niet over. Verblijd u over dat uw namen geschreven zijn in het boek des levens. Maar in ieder geval, ze hadden die bevoegdheid gekregen van de Heer. Dat ze duivelen mochten uitwerpen. En zieken genezen. En toen was er een man gekomen, een vader met een enig geboren zoon. En het was de bedoeling dat hij naar de Heer Jezus toe ging, maar de Heer Jezus was er niet. Maar er waren nog wel wat discipelen. En dan had hij gezegd tegen die mensen, kunnen jullie iets doen? Willen jullie iets voor me doen? Ik zit zo in nood. In duisternis. Die geest, de duisternis, die grijpt mijn jongen. Hier wordt hetzelfde woordje grijpen, aangrijpen gebruikt. Als dat je leest in Johannes 1. En de duisternis heeft hetzelfde niet gegrepen. Dat woord, dat eeuwige woord. Maar die jongen is wel gegrepen door de duisternis. En die vader ook. En als je er goed over nadenkt. En de Heilige Geest, die is in dat en met dat woord. Dan zeg je, ik ook. Die grijpende duisternis heeft ook mij te pakken. Die duisternis waar we onszelf in begeven hebben in het paradijs door God te verlaten, door ons eigen te geloven. En de Heere de gehoorzaamheid op te zeggen heeft ons in de duisternis gebracht. Op het terrein van de dood en van de duivelse machten en geesten. Die zijn nou de baas. Wij denken, ik ben de baas. Maar we zijn de baas niet. We worden geregeerd. Bij onze haren her en der gesleept door de Satan. Als je het ziet, nee, als je het gelooft, dan zeg je, wat een wereld van ongerechtigheid ben ik. Wat jammerlijk gebonden. Wat is het waar? Ik lag machteloos gebonden. Zo is het met ons. Met ons allemaal. We zien het van onszelf niet. En we denken, ja, maar valt er nog wel mee. En toch, bij de een zie je het sterker als bij de ander. Maar in principe, zoals wij mensen zijn uit Adam geboren, dan zijn we allemaal bezeten. En doof. En stom. Hier is het ook iets dat je lichamelijk ziet. Die vader zegt, ja, tegen de discipelen, die jongen van mij die heeft, ja, die is maanziek. Bepaalde maanstand was die ziekte waarschijnlijk op zijn hevigst. Sommigen denken onder andere aan epilepsie en daarbij doofheid. Hè, omdat de verschijnselen er zo op wijzen. Dat laten we even in de midden. Kunnen jullie ons helpen? Wij zijn zo in de duisternis en ik... ik voel me ook zo ongelukkig. Waarom? Ja, het is mijn kind. Het is mijn jongen. Het is mijn eerstgeboren. Vlees van mijn vlees en been van mijn gebeten. Heb je wel eens een kind gehad of gezien dat pijn lijdt? Vreselijke pijn. Dat een gevoel gaat er door je heen. Dat is niet om te zeggen. Je wil helpen, maar je kan niet helpen. Je zou wat willen doen. Kon je maar iets doen, maar je kan niks doen. Je probeert het wel, maar het helpt niet. Wat vreet dat in. Zo is het eigenlijk ook met die andere kwaal, die geestelijke kwaal. Als je het echt ziet, merkt, de dood, de macht van die grijpende duisternis die onze kinderen wil grijpen en vasthouden voor eeuwig. Je ziet het. Wat kan dat je aangrijpen? Je kan wat zeggen. Je kan wat proberen, zoals die man het een en ander geprobeerd zal hebben. Maar het hielp niet echt. Het ging door. Wij zijn in de duisternis. Discipelen. Jezus is er niet. Maar ik heb gehoord dat jullie ook zieke mensen beter maken. Ik heb gehoord dat jullie ook wonderen doen. Ik heb gehoord dat jullie duivelen uitdrijven. Dat heb ik toch goed gehoord? Ja. Zouden jullie ons dan willen helpen, alstublieft? Zouden jullie mijn kind willen redden? Mijn enige geboren, mijn ik. Het was toch eigenlijk hemzelf. Zo nauw ligt die band. Ja, er zijn gelijk nieuwsgierige mensen. De fariseeërs. En... ze zullen het geprobeerd hebben. Ze hebben het geprobeerd. Ze hebben gezegd, boze geest, ga uit. Ik zeg u, ga uit. Er gebeurde niks. Filippus zei, laat mij het eens proberen. Boze geest, ga uit, laat die jongen los. In de naam van Jezus. Er gebeurde niks. Thomas zou gezegd hebben, ja, ik probeer het niet hoor. Ik heb geen zin om hier voor gek te staan. Zien ze de krachten erop aangewend. Het ging van een beschaamdheid. Ja, het is niet zo erg hoor, maar ik bedoel, je kunt je indenken hoe jij je gevoelt. Hè. Vooral als hij het hardop zegt. Dat de anderen het kunnen horen. En je ziet de fariseeërs. De tegenstanders van de Heer Jezus en van zijn rijk, die zie je al genieten. Genieten. Hè? Hoe komt dat? En jullie hebben een paar dagen geleden nog dit en dat gedaan. En we hebben gehoord dat jullie ook al een soort apostelen zijn. Discipelen. En dat jullie ook al uitgezonden zijn. Probeer het nog eens. Ik zou me in kunnen denken dat ze zich net van die Baal-priesters voelen. Ze hebben van alles geprobeerd. Ze kunnen zich toch niet met een mes gaan steken. Om God te bewegen. Wat een hoon. Wat een smaad. Wat staan ze daar toch blind en naakt. Wat is de duisternis toch sterk die ons vast heeft. De duisternis. Die grijparmen van het ongeloof. Ongeloof. Het is de zonde. Ons ongelovig woelen, werken, proberen, bidden, spreken, danken. Ons ongelovig zijn. Gaat het? Nou, zo is het donker bij die vader, die jongen, bij de scharen, bij de fariseeërs is het helemaal een duisternis en bij de discipelen is het ook donker. Het is overal donker. Zo kun je in het leven staan, dat alles donker is. Al zit je in het zonnetje, al zit je in je tuintje of waar je ook bent. Dat opeens dat je overvalt. Alles. Even donker. Maar daar komt Jezus aan. De Heer Jezus. En de mensen, de scharen die het ziet, die wordt verbaasd. Eigenlijk kun je beter lezen. De scharen die verstomd. Want die beginnen zich er ook in te mengen. En die kiezen meestal de overwinnende partij. Zo zijn wij mensen. Het recht van de sterkste. De fariseeërs zeggen, nou kom nou. Kom nou eens. Probeer het nou eens. Wat zijn jullie voor kerels? Moet dat nou een rabbi? Zijn jullie nou leerlingen? Ach mens, houd toch op. Je kan niks. En dan gaat het meestal zo. Als er dan ook niks gebeurt. Dan kiezen de mensen de partij van de sterkste. De lachende derde. En dan lees ik dat die scharen, die werd verbaasd, die verstonden, die deden ook een duit in het zakje. Die zei, ja jongens, jullie hebben dit en dat gezegd, en jullie hebben dat en dat gedaan, en een paar dagen geleden heb ik jou nog gehoord, hier en daar op de straat, en ik heb je horen zeggen, ja, nou moet je het er niet bij laten zitten. Maar als Jezus komt, dan wordt het stil. Ze verstommen. Maar er is ook iets in van verbazing. Van ontroering. Die als het ware door de mensen heen gaat. Zijn gezicht. Je kunt niet meer zien dat hij op de berg der heerlijkheid geweest is. Dat niet. Ja, zijn reinheid, zijn rechtvaardigheid. Zijn eerlijkheid. Het niet zoeken van zichzelf, maar van de eer van God. Dat kan een ontroering teweeg brengen. Verbazing. Daar is hij. Hij, die zoveel wonderen reeds had verricht. Ze groeten hem eerbiedig. En dan stelt hij de vraag. Hij stelt de vraag aan de schriftgeleerden. Waarom twisten jullie met mijn jongeren? Waarom sta je zo te schelden? Waarom geef je die steken onder water? Wat is er aan de hand? En dan komt die ene man. Die inmiddels verdrongen is door de scharen. Met zijn zoon. Die man die in de duisternis zat. Met zijn kind. Die het geprobeerd had bij de discipelen. Die misschien ook wel gedacht heeft. Ja, jullie kunnen wel zeggen dat je discipelen bent van de Heere Jezus. En je kunt wel zeggen dat je macht gekregen hebt om duivelen uit te werpen. Maar wat blijkt er nou van? Wat gebeurt er nou? Ja, je hoeft die man heus niet de hand boven het hoofd te houden. Hij derft ook de heerlijkheid Gods. En hij zit in hetzelfde oordeel. Maar die man, die komt naar voren. Uit de schaar. Hij zegt, meester, ik heb mijn zoon tot u gebracht. Dat was de bedoeling. Mijn zoon heeft een boze geest en een stomme geest. Hier staat stomme geest, maar je moet het vergelijken ook met de andere evangelisten. Dus die jongen die was nog stom erbij en bezeten. En het is vreselijk. Want als die geest hem aangrijpt. Waar die dan ook is, of die aan tafel zit, of op de straat, of op bed, of wat ook, dan scheurt hij hem en hij schuimt en hij knerst met de tanden. Vreselijk, hè? Lijkt wel iets van de hel. Daar zal zijn wening en knersing der tanden. Handen wringen. Daar lijkt het wel op. Wat wordt hier ons voorgehouden? De spiegel. Van de duisternis. Bij deze jongen zie je het als het ware in een schilderij. Maar vergeet niet. Die nette meneer. Die humane mens. Wij. Zijn buiten de genade. Buiten God. Zijn we alle bezeten en vliegt het schuim ons op de lippen en worden we nog verscheurd ten slotte ook, want Satan is een moordenaar en zijn we toegevallen, hij scheurt ons aan stukken. Ik heb tegen uw discipelen gezegd, nou man, kalm aan. Kalm aan. Ja, maar zo gaat het toch, hè? Als het erg is. Dokter, je moet wat doen. Zo kunnen we toch niet verder leven? Zo gaat het toch, hè? Heren, doe wat. Zo weet ik geen raad meer. Nou, kalm aan een beetje. Maar ja, je moet er maar in zitten. Dan gaat het ook echt zo, hè. Als je er echt in zit. Want je zit er zelf ook bij betrokken. Laten we eerlijk zijn. Als je daarom ontdekt wordt, dan zeg je... Oh. We hebben vaak het meeste medelijden met onszelf. En beklagen het meeste onszelf. En we barsten in tranen uit om onszelf. Maar dat zie je niet altijd. Maar nou staat die man daar. Hij zegt, ik ben bij de discipelen geweest. Ik heb gezegd. Werp die duivel uit. Ja, zo gaat het nou precies in de praktijk van het leven. had nog wel eens last van nierstenen. Ik had alleen een andere pil en een zetpil gebruikt. En, al jaren geleden, maar en het hielp niet, hè. En ik wist geen raad meer. Ik kroop onder ledikant en in de hoek en ik stond op mijn kop. En toen zei ik tegen mevrouw, haal de dokter. Ja, het is geen tijd. Die is er nou niet. Dan ga je de hele Gijsbrecht langslopen of dat je een auto ziet. Roep hem. Ik kan het niet meer uithouden. Zo, kun je begrijpen? Nou ja, dat is zo met die kind. Dus hij staat erbij en er staat er zo'n wit jas. Een dokter. Dokter, doe wat. Je kunt toch wel wat doen. Ja. Alleen, als je nou van de andere kant zou denken. Van Gods kant, maar dat kunnen we niet. Als je van Gods kant zou denken, zou je zeggen, kalm aan. Kalm aan. Ik ben de eerste, ik ben de laatste, de alfa en de omega, het begin en het eind. Dat zegt hij. Maar ja, goed, ik kan het wel begrijpen, want nogmaals, zo zijn we. En dan die Heer Jezus, hè, die ziet gelijk waarom die weer uit die berg der verheerlijking, uit die lichtende wolk uit moest stappen. Ziet hij gelijk. Hij staat er in één ogenblik middenin en het smart zijn ziel bovenmate. O ongelovig geslacht. Hoe lang zal ik nog bij jullie zijn? Hoe lang zal ik u nog verdragen? Wat een smart. Hij stond straks in een voorportaaltje van de hemel. Maar hij moest er weer uit. En nou ziet hij weer met vol bewustzijn hoe diep ongelukkig en verloren wij zijn. Allemaal. De Heere zegt dat boos en ongelovig geslacht, zegt de Heere Jezus niet alleen tegen de fariseeën. Hij zegt het ook tegen de scharen. Hij zegt het ook tegen de discipelen. Ook die drie die bij hem op de heilige berg waren. Je zou zeggen, die hebben nou zoveel beleefd, die zullen wel zeggen, ging het niet, Petrus? Petrus zal het wel even doen. Maar hij durfde ook niet. Hij stond daar ook bij met niks. O ongelooflijk, wat heeft de Heer Jezus toch ontzaggelijk veel van ons te verdragen. Het is maar goed dat je het niet altijd ziet, want anders zou je gewoon niet meer kunnen leven. Dat de Heer Jezus nu zoveel te verdragen heeft, dat ik hem niet geloof. Dat ik God niet geloof. Dat ik nou zo'n ongelovig schepsel ben. Zo duister, zo blind. Ik voer wel een heel vertoon, maar het is allemaal niks. En dan bedoel ik dat niet zoals mensen dat soms in onverschilligheid zeggen, hoor. Dat heb je ook, weet je wel. Tja, geloof, we hebben geen geloof. Tegenwoordig hoor je maar van geloof, we hebben... Dan voel je, dat is ook de dood in de pot. Dat is ook niet echt. Daar wallig je ook van. Nee, ik bedoel nou wanneer het licht straalt je uit het woord in ons hart. En hij antwoordde en zeide, hij antwoordt die man, dat is nou het antwoord. O ongelovige geslacht, jullie, en jij man, jij met je ongelukkige kind, en jullie discipelen, jullie ook. Hoe lang zal ik nog bij u zijn? Hoe zal ik het uithouden? Hoe zal ik het allemaal verdragen? Dat is een lijden geweest voor die knecht die nooit aan de Vader heeft getwijfeld. Die altijd op hem bleef betrouwen tot in de dood der verlating. En die kon zeggen, Vader, ik heb uw naam verheerlijkt op de aarde. Ik heb volleindigd het werk dat gij mij op de hand gezet hebt om te doen. Hij staat hier midden in die, tussen die ellendelingen. Tussen die ongelovigen. Tussen dat Adams geslacht Breng hem tot mij. Dan brengen ze hem tot de Heer Jezus. De duivel wordt bang om de boze geest te raken in beweging. Want als hij hem zag, dat die jongen, ja, die boze geest, ja, maar vooral die boze geest, als hij hem zag, denkt hij, nou is dat, nou, een laatste kans. Hoe krijg ik hem dood? Hoe krijg ik hem kapot? Hoe krijg ik hem bij me voor eeuwig? Het is alsof er een siddering door de boze geesten vaart. Als ze hem, Jezus Christus, zien, die gekomen is om de werken van de duivel te verbreken. Die hem. Toen scheurde hem terzijde. Die geest. En hij viel op de aarde, wentelend, kronkelend, het schuim op zijn mond. Het is alsof in een laatste titanische strijd de Satan zijn einddoel wil bereiken met deze jongen, met die eerstgeborene. Die enige geboren. Om nu voorgoed te vernietigen. Jezus zegt tegen de Vader. Hoe lange tijd is het dat hij, dat hem dit overkomen is? Deze duisternis. Deze ellende. Ja, zegt die Vader, van zijn kindsheid af. En zo, let op wat Jezus zegt. Hè. Dat grijpt ook zo aan. Hè. Ja, ik weet wel. Jezus zegt. Sinds wanneer is hem dat overkomen? Dat is zo zacht, zo teer, zo meedogend. Wij zouden zeggen. Ja, dat komt ervan. Dat komt ervan. We zijn gevallen en we derven de heerlijkheid van God en we zijn een prooi van de Satan en we hebben voorzichtig verdrag met de dood gesloten. He? Het is goed als we het zelf voor God leren beleiden. Maar dat Jezus nou zo anders doet. Dat hij zegt, wanneer is hem dat overkomen? Hoe lang is het al? En dan gaat die Vader vertellen. Eigenlijk is het al bij de geboorte begonnen. In het opgroeien kwam het steeds meer uit. En vaak is hij in het vuur geweest en in het water, want hij springt zo midden in het vuur en in het water als het gebeurt. En dat hij met brandwonden en snijwonden en schaafwonden, dat we menigmaal hebben gedacht, hij overleeft het niet. Ja, meester, en je kan zo vlug niet wezen, maar hij is nog vlugger. Alleronverwachtste momenten dan, hij springt dwars door de ramen heen. Duisternis. De Heer laat het hem vertellen. Niet omdat de Heer het niet weet. Maar omdat wij het niet weten. Dat de discipelen en de scharen en allemaal en de Vader ook nog eens moeten horen. Is het zo erg? Is het zo erg? Ja, zo erg is het nou. En dan schreeuwt die Vader het uit. Maar zo gij iets kunt, wees toch met innerlijke ontferming over ons bewogen. Heb toch medelijden met ons en help ons. Je zou zeggen, op het eerste gezicht kostelijk. Nou ja, het is ook kostelijk. Het is beter als om te vloeken en te tieren en in vijandschap tegen de Heere Jezus te staan. En toch, opeens zie je iets dat je zegt, ja, daar heb je het weer. O, gij ongelovige geslacht, indien gij iets kunt. Hij is nog niet geweest zover als die Melaatse man die zei, indien gij wilt, gij kunt mij reinigen. Je zou zeggen, die man, die had het eerste begrepen. Hij kan. Hij is te prijzen tot in de eeuwigheid. Hij is de van God gezondene. Maar ja, wil die zo'n vuile Melaatse als ik ben? Wil hij doen? Als dat zo is, hij kan en wil, dan mogen we ook verder. Hij zal in nood. Maar die man die dacht, ja, hij kan het wel. Maar wil die mij hebben? Zover is deze man niet. Indien gij kunt, iets kunt. Heb dan medelijden met ons. Wees met innerlijke ontferming over ons bewogen en help ons. Vriend, denk je erbij, denk je er wel aan, dat je hier staat, weliswaar voor de vernederde en voor de lijdende knecht des Heren, maar dat het die knecht des Heren is, die macht heeft, in de onmacht, die zonde vergeeft, die doden tot het leven roept. Indien gij iets kunt. Je mag het ook zo lezen. Hè? Bij hun heb ik het geprobeerd. Zij kunnen niet. Indien gij iets kunt. U bent de meester tenslotte. Ach, help ons dan. En wees ons toch genadig. Ontferm u alstublieft. Heb medelijden. Dan. Jezus haakt daar direct op in. Ontdekkend. Ontdekkend. En Jezus zeide tot hem. Zo gij kunt. Zo moet je het eigenlijk lezen hoor. Dat woordje geloven moet je nog even. Hè? De Heere haakt precies in op wat die man zei. Indien gij iets kunt. Nee, zegt Jezus. Indien jij kunt. Indien jij kunt. Als jij kunt. Want die gelooft zijn alle dingen mogelijk. Dat weet je toch uit het woord van God. Van Simson en Gideon en Barak en noem maar op. Van de muilen der leeuwen die zijn dichtgestopt. Van Mozes, de wonderen, door het geloof. Vriend, je zegt. Of ik je vraag, als ik iets zou kunnen doen. Nee. Indien gij kunt, jij. Jij zoekt de schuld bij mij. Je zoekt de schuld bij mij. Als het niet gaat, dan is de schuld bij mij. Maar de schuld ligt bij jou. Jij bent die ongelovige. Jij hebt nog geen kruimeltje geloof. Anders zouden jullie tot die berg der verheerlijking, waar ik net achter afgekomen ben, zeggen, wordt opgenomen en in de zee geworpen. Wondergeloof, ja. Maar zo is met alle geloof. Zaligmakend geloof ook. Hoor. Geen kruimeltje geloof. Indien gij kunt. Want als je gelooft. Er zijn alle dingen mogelijk. Zou er één ding voor de Heere te wonderlijk zijn? Voor de Heere? Sarah lachte erom. Maar de Heere bestrafte ze. Zegt, je hebt gelachen. En toch zal het doorgaan. Omtrent deze tijd des jaars zult ge een zoon hebben. Over een jaar. Bij mens zo mogelijk, dit is mogelijk bij God. Indien gij kunt. Als je gelooft, dan zijn alle dingen mogelijk. En terstond de vader van het kind roepende met tranen. Wat is dat? Nou, ik zou het haast zo zeggen, opeens staat hij midden in zijn ongeloof. U zegt misschien, ja, maar het is toch geloof. Dat zegt u. En in bepaalde opzichten hebt u gelijk, maar ik wil het vanmorgen zo zeggen. Hij staat opeens midden in zijn ongeloof. Opeens staat hij daar bij die meester, die heren. Niet als een man die het zo goed bedoelt. Heren, als je iets doen kunt, niemand kan me helpen. Als u nou nog iets doen kunt, help me dan eens met medelijden met ons. Opeens draait Jezus om. Als jij gelooft in mij, dat ik die Christus ben van de Vader in de wereld gezonden om zulke ellendelingen te redden. Als je dat gelooft, is er geen ding onmogelijk. Als je gelooft dat God regeert, alle dingen, en er geen ding geschiet buiten zijn raad. Waarom ben je dan zo onrustig? Waarom zou je dan onrustig wezen? Zo benauwd? Zo verslagen? Zoals een voortgedreven zee? Want je dat gelooft. En opeens staat hij erin. Oh, hij schaamt zich diep. Hij is in tranen. De tranen lopen hem over het gezicht. Hij voelt opeens waar de schoen wringt. De schoen wringt niet bij hem, maar bij mij. Bij het ongelovige geslacht. Want hij is mild in schuld vergeven. Hij is weldadig, hij is genadig, hij is rechtvaardig. Maar ik ben mezelf toegevallen en de Satan is mijn schuld. Roepende met tranen, die voortvloeien uit het gelovig zien. Wat ben ik een ellendeling? Wat ben ik een ongelovige? Wat ben ik een beest, minder dan een beest tegenover de Heer? Indien gij iets kunt. Terwijl hij alle macht heeft in de hemel en op de aarde, maar zich vernedert tot een dienstknecht gestalte. De traan. Waar blijft hij nou met alles? Indien gij iets kunt. Hij roept met tranen. Maar toch. Dat is het ongelovige geloof. Ik geloof, heren. Kom een ongelovigheid te hulp. Wat is dat? Is dat een soort sprong in het duister? Het is het werk van Jezus Christus zelf. Jezus Christus, die doet het. En zijn heilige geesten. Maar jij, het is een confrontatie. Ik bedoel, je kan het niet als een rekensommetje nadoen op een mooie dag weer, weet je wel, en zeggen, nou, dat zal ik nou ook eens doen, hoor. Ik geloof, Heer, ik kom een ongelovigheid te hulp. Ja. Dat gaat niet. Je voelt aan, het is een werk van de Heere God. De zaak zit muurvast. Want ik heb eigenlijk mijn vraag retour gekregen van hem. Ik wou hem laten helpen als hij kon. Maar hij zegt, ik? Jij? als jij kunt. En dan sta ik opeens midden in de dood. Ellendig, arm en naakt. Dat weet de mens van zichzelf niet. Dat weet hij niet, totdat de Heer het telkens weer tegen hem zegt. Gij weet niet dat gij zijt jammerlijk arm, naakt en blind. Maar dan is hij er ook. Dan is hij ook jammerlijk arm, naakt en blind. Dan is hij ook geen gelovige. Dan gelooft hij dat God gelijk heeft dat ik zo'n jammerlijk ongelovige slacht ben. Dat ik Adam ben. Dat ik overal buiten sta. Kijk, en dan merk je. Als hij zegt, Heer, ik geloof, kom een ongelovigheid hulp, dat hij schrikt van zijn eigen. Ik geloof wat u zegt. Ik kan ook niet. Dan wordt het geen praatje. Dan wordt het niet iets van, nou ja, we kunnen niks en we zijn niks. Zoals mensen dat gewoon zijn te zeggen. Maar dan is het iets van de waarheid, hè. Ik kan ook niet. Ik geloof het, Heer. Kan niet, het is onmogelijk. Want je moet niet denken dat de Heer Jezus bezig is om een mens die niks heeft nog wat aan te praten. Dat hij geloven kan, hoor. Dat betekent het niet. Hij kan het niet, maar hij gelooft het niet. Hij zoekt de schuld bij God. Maar als Jezus zegt, ja, jij, en het treft doel, ik geloof, Heer. Het is waar. Ik geloof dat ik zo'n jammerlijk arm naakt schepsel ben. Het is allemaal niks. Kom een ongelovigheid te hulp. Dat wil zeggen, breek het af. Dat betekent het ook. Het betekent ook, help me te geloven. Maar weet je wat het ook betekent? Ik heb niks. Ik heb geen geloof. Geen klein geloof. Geen groot geloof. Ik heb niks. Kom mij te hulp. Dat wil zeggen, doet u het. Doet u het. Want ik heb het niet. Doet u het. Wil u zelf zo openbaren, Heren? Wil zo bij mij komen en bij ons zijn. Doet u het. Kom een ongeloof te hulp. Maak het zo, Heren, dat ik zal zeggen. Ja, het is waarachtig en zeker. Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. Met alle macht in de hemel en op de aarde. U bent niet alleen voor anderen. Ook voor mij en voor mijn arme jongen gekomen. Doet u het. Te hulp komen. Dat betekent, Heren, ik ben die ongelukkige. En ik kan me er nooit uit verlossen. Maar als u komt, als u met de hulp komt, dan zal het gaan. Dan doet u het. Niet ik. Maar dan doet u het. Want hier is niks dan ongeloof, Heren, dat geloof ik. Ongelovig woelen en werken. Vertwijfeling. Moedeloosheid. Uitzichtloosheid. Dat is hier. En ik kan er niks voor in de plaats krijgen. Maar als u het nou eens zo maakt. U kunt het, dat geloof ik. Ik kan het niet meer. Maar als u nou mij te hulp komt. En het laat horen. Door uw woord. Of het laat zien door uw daden, Heren. Dan zal deze ongelukkige erkennen. Geloof, gij zijt goed en te prijzen tot in der eeuwigheid. Heren, kom me te hulp. Ik ben jammerlijk naakt. Denk op Psalm 70. Mag iets volgen? Dat je zegt ja. Jongen. Hij blijft alleen over. Hij blijft alleen over. Geloof, ja. Geloof maar dat het niks is met je. En dat Jezus alleen je heil volmaakt. Want dat wil hij, dat we dat bedenken. Dat we ons zulke uitgepraatte, uitgedachte, uitgevochten mensen zakken op zijn genade. Dat we zijn en worden wie we eigenlijk zijn. Dan komt het zegenend licht. De Heere gaat maar niet verder. De Heere denkt, is genoeg, man. Voorlopig weet je weer wat. En de rest komt ook wel weer. Het is een levensles. De Heere zegt, ik zal die jongen helpen. En die drijft de geest uit. Deze enige geboren zoon wordt door de enige geborene van de Vader geholpen. De enige geboren bezetene, je zou zeggen dat was een verloren mens. Maar de enige geboren des Vaders, die komt om zijn liefde te verklaren. Vol van genade en waarheid. Dat kost deze enige geboren de dood, het leven. Daar zal hij voor hangen aan het kruis. Daar zal hij voor sterven, lijden. Begraven worden, ter helle nederdaad. Maar hij zal ook voor hem opstaan. O, dat we zulke God, zulke zaligmaker mogen kennen. Terwijl we overstroomd worden door allerlei dingen, gedachten, woorden, werken, ongeloof. En dat we nou toch mogen zeggen, ik durf het daar niet te zeggen, vrome. Maar de dichter zegt het ook, hoopt op de Heere, gij vrome. Er is niks bij ons, maar het is alles bij hem. Amen.